onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan de verzen 1, 2 en 3. Psalm 22, de eerste drie verzen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het heilig evangelie van Matthäus en daarvan het vierde hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egyptland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag, dat gij dien heilig 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw. En nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden u het schriftgedeelte uit Johannes, uit Matthäus 4. En toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: Indien gij Gods zoon zijt, en zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde en zeide: Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem: Indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te enige tijd uw voet aan een steen stoot. En Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En hij zeide tot hem: Al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. En toen zei Jezus tot hem: Ga weg, Satan, want er staat geschreven: De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. En als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landtalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: Het land van Zebulon en het land Naphtali aan de zee, aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. En van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus wandelde aan de zee van Galilea, zag 2 broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, en het net in de zee werpende, want zij waren vissers. En hij zeide tot hen: volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. En zij dan terstond de netten verlatende zijn hem nagevolgd. En hij vandaar voortgegaan zijnde zag twee andere broeders, namelijk Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan terstond verlatende het schip en hun vader zijn hem nagevolgd. En Jezus omging geheel Galilea lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle zieken en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië en bracht tot hem allen die kwalijk gesteld waren en met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten en hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan tot zover. De schriftlezing zoek op des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt gisteren en heden dezelfde, ja tot in eeuwigheid. Wij veranderen met de dag, maar we zijn dood ten dode veranderd in het paradijs, waar wij van u zijn afgevallen, waar wij onze trotse nek u hebben toegekeerd. En ach, Heere, gij weet het zoveel malen beter dan wij het zelf weten. En ook na ontvangen genade kunnen wij die diepte nooit peilen waarin Christus is verkeerd. Waarin Christus zich heeft gewillig, heeft beschikbaar gesteld om de zonde des volks op zich te nemen, om te lijden en te sterven voor kwaaddoeners. Ja, tussen de kwaaddoeners, als een kwaaddoener in de toerekening. Opdat er een volk zalig mag worden die daar niet naar gevraagd hebben, die daar niet om gebeden hebben, die uit vrije goedheid dat heilsplan zich openbaard weten, in de tijd toegebracht, door u gerechtvaardigd, door de toegerekende gerechtigheid van Christus, mogen leven op uw kosten en op uw verantwoordelijkheid. O Heere, gij hebt een volk geformeerd, die zullen uw lof vertellen. Die zullen zich niet vroom aanstellen, maar die zullen uw lof vertellen, zelfs in de nacht. En daartoe hebt gij ook de prediking gesteld, opdat gij een volk zou formeren, die uw lof zullen vertellen. Die hier niet zwijgend over de wereld gaan, soms wel vanwege de zonde en vanwege de onreinheid, maar gij hebt een fontein gesteld tegen de zonde en tegen de onreinheid voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van David. Heere, dat we in die fontein mochten gewonden worden, om gewassen, gedurig gewassen te worden, hoewel eenmaal en voor altijd, maar dan steeds en na ontvangen genade de voeten te wassen, o Heere, want we zijn bezoedeld door de zonde dagelijks, omdat wij vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde en toch niet meer onder de heerschappij van de zonde, toch niet meer, omdat Christus die gebroken heeft, die heerschappij des duivels, door zijn kruisiging, door zijn gehoorzaamheid aan de wet, door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, maar ook persoonlijk toegepast, want gij hebt hem ook gesteld als middel van toepassing. Heren, als we die niet kennen, dan zijn we nog voor eeuwig verloren, al zouden we de hele Bijbel uit ons hoofd kennen, al zouden we zo stipt leven als de rijke jongeling. Dan gaan we voor eeuwig verloren, omdat we op die grote zaligheid geen acht geslagen hebben. Die persoonlijke toepassing van de gerechtigheid van Christus. Ach, Heere, wat is het in onze dagen ver te zoeken. En uw volk leeft als halve atheïst op deze wereld, omdat ze hun woorden niet kwijt kunnen. O, lieve Heere, kom er nog eens op terug. Kom het nog eens te verheerlijken. Kom nog eens ruim baan te scheppen. Verwek nog Johannes de Dopers, die daar al donderend uw woord hebben gepredikt. Opdat de koning der ere ingaat. Wie is de koning der ere? Is hij het niet die gij gezonden hebt, de Heer Jezus Christus, en die gekruisigd? Zegen dan uw woord aan ons aller hart en leven gedenkt. De weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde. Heere, ontferm u over de kleine kinderen. Ontferm u over die kinderen die hun moeder moesten verliezen. In een ontzaglijke weg. O Heere, mocht gij daarin ook de prediking nog stellen. Om daar vaders en moeders te stellen voor uw heilig recht. Opdat zij hun kinderen zouden opvoeden. In alle godzaligheid en eerbaarheid. In alle deugden en rechten van Christus. Door Christus verheerlijk. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de direct nadat Christus zich door Johannes de Doper had laten dopen in de Jordaan, en nadat de Heilige Geest op hem was uitgestort, op hem was nedergedaald, leidde de Heilige Geest de Heer Jezus in de woestijn. Waarom? Om verzocht te worden van de duivel. Dat was in Gods raad besloten, dat Christus verzocht zou moeten worden door de duivel in de woestijn. Dat was geheel na de raad Gods. En dat moest dus geschieden. Want Christus is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen tot aan de laatste titel en jota. En die vervulling, geliefde, die kon niet anders plaatsvinden dan door de verzoeking. Want zonder verzoeking en zonder lijden en zou er geen sprake kunnen zijn van de vervulling der wet. Door zijn volkomen gehoorzaamheid, door zijn volmaakte gerechtigheid, heeft Christus de wet tot de laatste titel en jota vervuld. En geliefde, dat kan je volwerpelijk aanschouwen, maar dat moet toepassing worden. Want als het geen toepassing wordt, dan leef je als een beeld daarheen. Nou, dat zegt het woord, een mens van nature leeft als in een beeld. Dat is niet real, dat is niet echt, dat is geen realiteit. Als in een beeld daarheen. Dus als dat toepassing wordt, geliefde, dan zullen we ook iets ondervinden van die verzoeking, van dat lijden waarin Christus gesteld is als borg voor zijn kerk. Als plaatsvervanger voor de zijn. En door zijn volkomen gerechtigheid heeft Christus de grond gelegd voor de zaligheid. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Heb je je naam wel eens horen noemen, geliefde, in de Bijbel? Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Niet voor alle goddelozen. Er staat de goddelozen. Want de doden zullen horen. Daar heb je het weer. Er staat het woordje de voor. Dat is niet algemene. Gods woord leert geen algemene verzoening, maar particuliere verzoening. Voor de doden en voor de goddelozen. En daar in die woestijn, geliefde, daar is Christus 40 dagen en 40 nachten heeft hij daar gevast. 40 dagen en 40 nachten. En als een mens 40 dagen geen eten ontvangt, dan krijgt hij honger. Wij weten eigenlijk niet wat honger is. Omdat wij nog geen 3 dagen zonder eten doen. Nog geen dag. 40 dagen en 40 nachten. Ja. De Heer Jezus had honger gekregen. Want hij was een mens van gelijke beweging als wij, Hij is de broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En als een gevallen mens honger heeft, dan is hij gemakkelijk tot zonde te verleiden. Als een mens begeerig wordt. Ja, de arme Lazarus die werd begeerig naar het brood der rijken. En het werd hem onthouden. Hè. Die verloren zoon, die was begeerig geworden naar de zwijnendraf. Die jongen die had honger, hoor, daar kun je op rekenen. Hoor. Mensen in de Tweede Wereldoorlog hebben die beelden wel eens gezien van die mensen, die moeders en die vaders en die kinderen die achter die kinderwagens aan sjokten om ergens eten te bemachtigen. Want die mensen hadden honger, de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog. Heb je er wel eens wat van gelezen? Heb je er nooit niks van gelezen? Kijk, ons volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. Ja, zonder kennis. Men kent de kerkhistorie niet meer en dan bedoelt Gods woord wel geheiligde kennis. Hè? Geheiligde kennis. Maar men kent de kerkhistorie niet meer, men kent de vaderlandse geschiedenis niet meer. En dan moeten ze in onze dagen altijd datzelfde wiel opnieuw uitvinden. Maar kinderen, leert, lees de kerkgeschiedenis, lees de vaderlandse geschiedenis. En dan zul je zien dat daarin de Heere ook zijn wonderen hebt verheerlijkt. Ja. Nou, dus een gevallen mens is gemakkelijk tot zonde te verleiden. Maar dat was bij de Heer Jezus niet het geval. Want Christus kon niet zondigen. Omdat hij Gods zoon was en geheel zonder zonde was. Christus heeft niet de minste kiem tot zondigen in zich gehad. Anders zou hij niet in staat geweest zijn om de wet te vervullen naar de eis der wet. En sommige dwaalleraars leren dat Christus kon zondigen. Ze zeggen hij heeft wel niet gezondigd, maar hij kon het wel. Nou, zo'n Heer Jezus heb ik niet. Ik heb een Heer Jezus van de Vader geschonken gekregen. En hij kon niet zondigen, want hij had niet de minste kiem zonde in zich. Was het voor de Heer Jezus dan geen verzoeking? Jawel, maar zonder zonde. Zonder zonde. Mijn geliefden, als de Heer Jezus enige zonde kiemen in zich gehad had, dan had hij nooit de middelaar Gods en der mensen kunnen wezen. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij had honger, hij was zwak naar het lichaam, hij was moede. Hè, dat zien we bij die geschiedenis als de Heer Jezus zit bij die Jacobsbron. Toen was hij moede, toen moest hij uitrusten, doch alles zonder zonde. De middelaar Gods en der mensen moest een volkomen zondeloos mens zijn. Maar ook tegelijk God. Om zijn middelaarsverdiensten eeuwige waardij te geven. En dat leert ook de Heidelberger Catechismus in zondag 6, vraag en antwoord 16 en 17. Christus moest een waarachtig mens zijn, omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had ook voor die zonde moest betalen. Ja. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet voor anderen kon betalen. Hij moest tegelijk waarachtig God zijn. Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toorn Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Dat leert de catechismus op grond van Gods woord. Dus zonderloos, een volkomen zonderloos mens en hij moest tegelijk God zijn. Christus was geen twee mens, hij was één persoon en hij had twee naturen, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Dus als Christus alleen waarachtig God zou geweest zijn, kon hij van de duivel niet verzocht worden, want God kan niet verzocht worden. God kan niet verzocht worden. En als hij alleen waarachtig mens zou geweest zijn, kon hij de last van de toren van God niet dragen en de zijne het eeuwige leven niet schenken. Christus is God en mens tegelijk. Geen twee mens, maar één. Eén mens, één persoon, die de twee goddelen, die twee naturen deelachtig is, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. En ook Gods volk is geen twee mens, dat wordt wel veel geleerd. Dan zeggen ze, Gods kinderen zijn twee mens. Maar dat is niet waar, je bent maar één mens. En zo ziet God je ook, als één mens. En Gods volk heeft ook twee naturen. De menselijke natuur en de goddelijke natuur. Maar de goddelijke natuur, geliefde, die leren wij niet zoals Rome leert, dat is een ingestorte kwaliteit. Nee, de goddelijke natuur die Gods volk heeft, bestaat uit de inwoning van de Heilige Geest. Ja. Maar Christus had de geest, had de goddelijke natuur zonder mate. Christus is God en mens en de mens na ontvangen genade is alleen mens. Mens wordt nooit geen God. Gods volk heeft de goddelijke natuur door de inwoning van de Heilige Geest met mate, niet zonder mate. Christus had de Heilige Geest zonder mate. Ja. En daarom was die mens en God gelijk. En nogmaals, de goddelijke natuur die Gods kinderen bezitten bestaat niet uit een goddelijke kwaliteit, hè? Nog uit een ingestorte hoedanigheid, maar uit de inwoning van de Heilige Geest. En Christus is van zichzelf een zelfstandig persoon in de Godheid, in de goddelijke drieënigheid. De eerste persoon is God de Vader. De tweede persoon is de Zoon van God, dat is Christus. En de derde persoon is de Heilige Geest, die één enige God is en regeert en leeft tot in eeuwigheid. Christus is van zichzelf een zelfstandig persoon in de Godheid. En Christus is dus verzocht geworden in de woestijn. En waar de eerste Adam is gevallen, waar hij gevallen is voor de verzoeking van de duivel, daar is de tweede Adam staande gebleven. Hij er wel eens over nagedacht, geliefde. Want kijk, de leer van de plaatsbekleding is in onze dagen vreselijk onderbelicht. Dan leren ze alleen een Christus van betaling. Maar dat is niet de volkomen Christus. Christus is plaatsbekleder geworden. Hij is in de plaats gaan staan waar de eerste Adam gevallen is. Daarom wordt hij ook de tweede Adam genoemd. En Christus heeft zich zodanig willen vernederen, geliefde, dat hij in de plaats is gaan staan van de eerste Adam, om de duivel te wederstaan. Dus op de plaats waar de eerste Adam is gevallen, daar is Christus gaan staan. Die plaats heeft hij ingenomen. En in ons eerste bondshoofd, in de eerste Adam, konden wij vallen, maar dat kan in de tweede Adam. In het tweede verbondshoofd niet meer. En dat geldt alleen de levende kerk, zult u begrijpen. Want die is in Christus herschapen tot een nieuwe schepping. Dus kijk, het genadeverbond is veel vaster dan het scheppingsverbond. Hè? Waarin de eerste Adam gesteld is over alle dieren als hoofd van dat scheppingsverbond. Maar in ons eerste verbondshoofd konden wij vallen, maar in de tweede niet meer. In de tweede niet meer. Ze zeggen wel eens dat Christus gekomen is om het werkverbond te vervullen. Maar het is veel meer, geliefde. Hij is niet alleen gekomen om het werkverbond te vervullen, maar om daarin staande te blijven. Er is geen mogelijkheid dat de heiligen in Christus kunnen afvallen. Dat kon in ons eerste verbondshoofd wel. En daarom wordt dat genadeverbond in Christus een veel beter verbond genoemd. Veel beter. Omdat dat een bestendig verbond is. Onverbreekbaar. In ons eerste verbondshoofd konden wij vallen, hè, maar dat kan in de tweede Adam niet meer. En Christus is in de woestijn tot 3 maal toe door de duivel verzocht geworden. En hij is tot 3 maal toe is die staande gebleven. Terwijl de eerste Adam en wij in hem al bij de eerste verzoeking des duivels gevallen zijn. Van God afgevallen zijn. Uit zijn gerechtigheid gevallen zijn. Uit zijn beeld gevallen zijn. En de duivel toe. Want kijk, dat is tweeledig. Hè? Als hij ergens uitvalt, dan valt hij iets toe. We zijn uit Gods gerechtigheid gevallen, de duivel toegevallen. En dat moet en vrijwillig. Ik hoorde pas een dominee zeggen, hij zegt, ja, wij zondigen vrijwillig. Ik zeg, het is nog veel erger. Hoor. Nog veel erger. We zondigen moedwillig. Dat is nog een graad erger. We zijn niet alleen vrijwillig de zijde van de duivel gekozen. Dat hebben we moedwillig gedaan. Met opzet. Het was een profane val. De mens is in hoogmoed gevallen. Omhoog gevallen. Hij wilde zijn als God. Nou, Christus is door de duivel verzocht geweest als borg voor zijn kerk. En die verzoeking, geliefde, die heeft hij dus borgtochtelijk ondergaan als plaatsbekleder voor de zijn. En het zalige feit dat Christus staande is gebleven voor de gevallen Adamskinderen, geliefde, dat is het fundament van de enige troost voor de levende kerk. Beide in leven en in sterven. Want dat Christus staande is gebleven, daaruit putten Gods kinderen dagelijks de troost. En ten eerste wat betreft hun staat. Ze zijn overgegaan van de macht der duisternis, zijn ze overgegaan in het koninkrijk van eeuwig licht. Kijk, die verandering, geliefde, dat... Dan weet je vanaf als dat gebeurd is in je leven. Dat je overgegaan bent van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk des lichts. Want dat is ook letterlijk. Je verkeert letterlijk, geestelijk, verkeer je van nature in het koninkrijk der duisternis. Een mens weet niet wat hij ziet, want zijn oordeel is verduisterd. En als de Heere je doet, je wederbaart door zijn geest, dan ga je daarin over. Dan verlaat je dat koninkrijk der duisternis. Om door die enge poort te gaan in het koninkrijk van eeuwig licht. Dan is Christus je licht. Dan is Christus je eigenaar. Dan is Christus je koning. Dan ben je van eigenaar veranderd. Dan ben je van koning veranderd. Dan ben je van koninkrijk veranderd. Dus daar gebeurt nogal wat. Daar gebeurt nogal wat. Dan ben je van de heerschappij des duivels verlost. En dan ben je gesteld onder de heerschappij van Christus. Dan krijg je die liefde van Christus in je hart uitgestort door de Heilige Geest die je dan gegeven wordt. Dus daar gebeurt nogal wat, er gebeuren nog heel wat dingen. Dat is maar niet zo'n onbewuste gebeurtenis. Vele kerken leren dat de wedergeboorte, ja, dan krijg je wel iets wat last van je zonde, maar dan ken je Christus nog niet en noem al die duivelse leer maar op. En je gaat je vaart ermee naar de eeuwige verdoemenis als je dat gelooft. Want je gaat over het volk dat in duisternis gezeten zal zijn, zal een groot licht zien. Nou, daar ben je bij. Dan ga je ogen open, geliefde, want dan, weet je wat dan die man zegt? Ja, één ding weet ik. Ja, die wist nog niet veel. En dat was dan ten aanzien van zijn, maar dat wordt al lichamelijk bedoeld. Als je natuurlijk blind bent, en je krijgt het licht in je ogen, zou je dat niet weten? Zou je dat niet weten? Dat willen ze tegenwoordig beweren. En dat is net zo met een huwelijk, geliefde. Ja? Want kijk, wedergeboren, rechtvaardiging, dat is dan een treetje in een huwelijk met Christus. Hè? Als een reine maagd. Nou, zou je je trouwdag vergeten, moeder? Zou je dat vergeten? Ik weet dikwijls niet meer de dag, of het nou woensdag of donderdag geweest is, dat weet ik dikwijls niet meer te vinden. Maar ik weet wel dat het gebeurd is. Ik weet waarachtig dat het gebeurd is. Dat hoef ik niet in mijn ring te graveren, dat staat in mijn hart gegraveerd. heb het ook in mijn ring gegraveerd, maar ja, het staat aan de onderkant, dat zie je niet. Dus Christus heeft de gerechtigheid die hij zelf had en heeft door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid volkomen verworven voor de zijne in de weg van het lijden. Kijk, de oorsprong der zaligheid die ligt in het welbehagen des vaders. Dat is de oorsprong. God zelf is de oorsprong der zaligheid. Dat is niet Christus, dat is God de Vader. Dat is God. De oorsprong der zaligheid ligt in de Vader, in het welbehagen des Vaders. Maar de grond der zaligheid ligt in Christus, in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Ja. Dus en daaruit putten Gods kinderen de troost, uit die gehoorzaamheid van Christus, dat is de enige troost beiden in leven en sterven, dat ze daarin begrepen zijn. Ten eerste wat betreft hun staat en ten tweede wat betreft het leven der heiligmaking. Want zij zijn niet alleen gevallen, maar zij struikelen dagelijks in velen. Ze zijn statelijk, zijn ze hersteld van die val, maar in de tweede plaats, na ontvangen genade, struikelt Gods volk in velen. Maar ook daar is Christus borg voor geworden. En daar heb ik nou weer. Vele preken Christus in het stuk der verlossing. Maar in het stuk der dankbaarheid. Dan moet je weer aan de slag. En het is een duivelse leer, mensen. En die is in de nadere reformatie weer binnengeslopen. Hebben ze de wet naar binnen gehaald door een achterdeur. Met de doe dat der wet. Stond pas nog een artikel in de krant van dokter Opperthof. En dan was de nadere reformatie en het pietisme hebben de bevinding uitgevonden. Ja. Maar de bevinding is al zo oud, geliefde, zoals God oud is. Daar heb ik niet de nadere reformatie voor nodig, laat staan het pietisme, al dat Roomse gedoe. De reformatoren hebben het herontdekt. Wat Paulus en al de apostelen en Christus en de profeten geleerd hebben. Namelijk die leer waarmee de kerk staat of valt. De leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En de bevinding daarvan. Nou, volgens die pietisten had Luther en Calvijn, die hadden nauwelijks zicht op de bevinding. Mensen, wat een sprookie. Wat een sprookie. Je mocht willen dat je de bevinding had van Luther. Dat je daar door de donder der wet werd voortgedreven. En dat je daar boven in die toren, als een verdoemde zondaar die genade in Christus deelachtig geworden is. De rechtvaardige zal wel door het geloof leven. En omdat ze die bevinding missen, geliefden, in onze dagen, dan zijn ze aan het studeren geslagen en aan het afstuderen geslagen op dokter Pietismus. Maar ik geef er nog geen cent voor. En op Willem Pietelink. Nou, ik zou je vertellen, mensen, al die afgestudeerden op die oudvaders, die bevinden zich allemaal op glad ijs. Op glad ijs. En je gaat vierkant onderuit. Met al die oudvaders. Kolbrugge, die was afgestudeerd op het woord. Dat is heel wat anders. Dat was een dokter in de godgeleerdheid. Letterlijk en geestelijk. Maar zo kom je ze er in onze dagen niet meer tegen. En dan pikken ze een oudvader, Petrus van Maastricht, hè? En noem ze allemaal maar op. Mensen, waar waren die apostelen op afgestudeerd? Op Christus. Hij had ze het zelf geleerd. Ze waren professor, dokter, ingenieur, meester in de rechten, in Christus. Van God geleerd en van God bekeerd. En houd de rest maar bij je, want dat is allemaal ballast. En daarom staat er geschreven, geliefde, dat zonder de heiligmaking niemand de Heere zien zal. Dat is niet praktische heiligmaking. Dat is Rooms. Zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. Dus de Heere Christus is ook borg voor zijn kerk in het stuk der heiligmaking. Dat doet hij het alleen en volkomen. Weet je wat heiligmaking is? Zal ik iets daar vertellen? Toen de drie discipelen op de berg Tabor verkeerden, toen zagen zij niemand anders dan de Heere Jezus alleen. Dat is heiligmaking. Toen moest Mozes verdwijnen, toen moest Elia verdwijnen, die moesten het veld ruimen. Want het was Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. En mensen, al doe je er nog een zucht bij, dan is het voor eeuwig verloren. En Petrus begon een beetje te hallucineren daar op die berg Tabor. Hij zegt, Heer, laten we drie tabernakelen bouwen. Eén voor Mozes heen, één voor Elia heen. En één voor de Heer Jezus. Ja. En toen zat hij nog half in het werk verbonden. Maar weet je wat Petrus niet zei? Laten we er ook een voor onszelf bouwen. Hij was de oude mens al gestorven. Dat is mooi, hè? Maar die twee tabernakelen van Mozes en Elia, ja, dat ging ook niet door. Hè? Dat ging ook niet door. Dan had hij drie afgescheiden kerken gehad al. Nee, zegt de Heer. Mozes en Elia kunnen niet meedoen in het stuk der zaligheid. Dus de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. Niet alleen voor de rechtvaardigmaking, maar ook voor het leven der heiligmaking. Want er staat in het woord, en ze struikelen in velen. Ja, Gods volk moet je maar niet hoog aanschrijven in zichzelf. Ze doen soms het hardste mee. Ja. Maar ze leven toch niet meer in de zonde, want in het lachen hebben ze nog smart. Daar voelen anderen, want daar voelen die fariseeën niks van. Dat Gods volk in het lachen nog smart heeft. Maar het is wel waar. Het is wel waar. Mijn geliefde, we leven in een godloze tijd, in een godloze wereld. En het is allemaal vormen met de vorm. Maar met de vorm, geliefde, dan loop je nog steeds op de brede weg. Je moet van eigenaar veranderen. Je kun je nog zo in een vorm gieten, nog zo, en dan zeg je, nou, we zullen die weg belopen, die kerkelijke weg bewandelen en die. En die en zus en zo belijdenis doen of niet belijdenis doen, kinderen dopen of noem maar op. En als je niet wederom geboren bent, dan zijn je werken niet vol bevonden voor God. Het heeft allemaal geen waarde, niks. We preken hier Christus in de woestijn, verzocht geworden van de duivel. En geliefd, als dat je zaligheid niet is, dan weet je niks. Dan leef je nog voor eigen rekening. Dan doe je dit en dan doe je dat. En dan val je van de ene dag in de andere dag. En dan heb je geen besef dat je aan een zijden draadje boven de hel hangt. Maar als je Christus niet nodig hebt voor je borg, in alles. In alles. Want zij struikelen in velen. Dan heb ik het over Gods volk. Hoor. Dan heb ik het over Gods volk. Want als je als een gevallen mens staat nederligt met al je godsdienstige bewegingen. Hè? Met al je voorzienigheidsgeloofjes. Hè? Dit geloof, dat wonder, zus wonder. Dat opmerkelijk. Hè? Maar je vaart ermee ter helle zonder Christus. Hoor. En dat zal van je hand geëist worden. Al die wonderen die God aan je gedaan hebt. Al die genezingen van ziektes, noem maar op. En al die door- en uitreddingen. Maar zonder Christus zal God je stellen voor zijn rechtvaardig oordeel. Wij spreken wel over lijden. Want natuurlijk, de wereld lijdt ook. Je moet mij niet vertellen hoor. De wereld die beleeft ook wonderen van Gods voorzienigheid. Maar daar kun je niet mee van God verschijnen hoor. Ik heb dit beleefd en zus beleefd en zo uitgered. Hè? En ook wat het lijden betreft. Nou, je moet het echte nieuws maar eens lezen wat een lijden er is hè. Op de Filipijnen, in Manila, waar de kinderen onder de bruggen leven. Wereldwijd. Ze hebben nu ontwikkelingshulp en het is allemaal nog erger geworden dan het vroeger was. Het wordt allemaal erger. Overal hoor je van disasters. De rampen gaan over de wereld. En een mens leeft maar net alsof God niet bestaat. Maar in Australië zijn de mensen aan het bidden geslagen. Heere, help ons. Een mens moet er wel voor in de rampen gegooid worden. Voordat hij eens tot God gaat bidden en tot God gaat schreeuwen. Want anders leef je door in je vroomheid en in je goddeloosheid. Want dat is de grootste goddeloosheid. En het is die rijke jongeling. De wet onderhouden van zijn jeugd af aan. En hij leefde geheel zonder de wet. Besef je dat nou wel? Besef je dat nou wel? Hè? Zus aanpassen, zo aanpassen. Hier een stapje doen, daar een stapje doen. Daar een blik afwenden. En zonder Christus heb het allemaal van geen betekenis. Want als je Christus mag kennen, dan kijkt hij voor jou, dan denkt hij voor jou, dan stapt hij voor jou, dan neemt hij de beslissingen voor jou. Dan word je van hem gans afhankelijk, ook al doe je zelf, en net als Jona. En zeggen, ja, maar daar heb ik geen zin in hoor, om naar de goddeloze Nineveh te gaan. Daar heb ik echt geen zin in. Maar hij vluchtte op kosten van Christus. Ja. Ik kan er nog even op verder gaan, het is nou het onderwerp niet. Maar waar Jona afhaakte, is Christus staande gebleven. Waar Simson gevallen is, is Christus staande gebleven. Waar Noach dronken werd in zijn tent, de man der gerechtigheid, is Christus staande gebleven. Waar Abraham loog en bedroog in Egypte, is Christus staande gebleven. Waar Petrus uitriep met vloeken en eedzweren in die zaal van Caiaphas, is Christus staande gebleven. De heiligmaking van Christus. Zonder die heiligmaking, zonder die dadelijke en zonder die lijdelijke gehoorzaamheid, zal niemand de Heere zien. Niemand. We spreken wel over lijden, maar zoals Christus geleden heeft vanwege onze zonde, heeft geen mens geleden. Ja, Gods volk wil wel eens de best doen. Hè? En dat niet vanwege Jehu's ijver of zo, maar als ze vol van de liefde zijn. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar weet je waar je achter moet komen, geliefde? Dat alleen het gezang van Christus was. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat geldt volkomen voor Christus, ook in de vervulling ervan. En Gods volk staat er maar bij en ze kijken ernaar. Of wou je er ook nog wat aan toevoegen? Gods volk wil wel heilig leven. Er komt niks van terecht, mensen. Nee. Dan moet je weer struikelen om te weten dat er maar één is staande gebleven. Ja. Dat is nou genade. Voel je wel dat een mens van genade niet wil leven? Nee, hij wil zelf staande blijven. Maar dan zegt de Heer, dan zakken ze een ente maar. Want we zijn in Adam al gevallen. Nou is God geen auteur van de zonde hoor. Ik zeg dat nou zo simplistisch. Maar nou is de Heer geen auteur van de zonde. Dat zijn wij. Dat is de duivel. Maar als hij werkelijk zonde van God mag worden, geef je ook de duivel niet meer de schuld. Dan zeg je, ik heb God op het hoogst misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Ja, ik... En mijn vader tevens. Ja, geliefde. Christus leed als zondeloos mens. Dan moet je ergens indenken. Bij ons is het altijd oorzakelijk. Het heeft altijd een oorzaak het lijden. En wij hebben gezondigd. Maar Christus had niet gezondigd. En hij moest lijden. Hij was heilig. Maar ik preek u geen heilige Jezus in die zin, in zijn borgtocht, want hij is tot zonde gemaakt. Hij was de grootste misdadiger in de toerekening. Moet je eens voorstellen wat dat voor de Heer Jezus is geweest. Hij had nooit geen zonde gekend of gedaan en werd hij de grootste misdadiger gemaakt in de toerekening. We hebben het vanmorgen nog opgelezen. Hij was een worm en geen man, veracht van het volk. Heb ik die Heere Jezus nou wel eens leren kennen? Heb ik die Heere Jezus lief gekregen? Die daar gesmaad is en die daar veracht is geworden, bespogen door de Farizeeën. Heb je die Heere Jezus lief gekregen? Wil je het lijden, wil je daar het lijden ook deelachtig worden? Want er is lijden overig. Ik zeg eens tegen een dominee, ik zie wel dat je nog niet aan je vrome kunsten gestorven bent. Ik zeg, want ze moeten je elke dag maar eens in je gezicht spugen. Ze moeten elke dag je banden maar eens lek prikken. Ze moeten elke dag je ruiten maar eens ingooien. Om Christus willen. Ik zeg, dan zouden we nog eens kijken hoe jij de wet houdt tot dankbaarheid. Dan zouden we nog eens kijken. Maar dan zouden de vloeken wel uit je mond rollen. Als dat gebeurt. Want de mens verbeeldt zich maar wat op. Ook na ontvangen genade. De Heer zegt tegen Petrus: als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk u broeders. Dan ben je nou nog niet in staat. Je bent nou vol vroomheid, vol ijver. Ga weg achter mij, Satanus. Want gij weet, gij verzint niet de dingen die goden zijn, maar die der mensen zijn. En geliefde, wat is dat een les na ontvangen genade? En er zijn er maar weinig echt bekeerd, ook onder Gods volk. Nou bedoel ik die tweede bekering hoor. Dat je door je bekering bent heen gezakt. Hè? En dat je weer, want de Heere zegt: zoals gij gered zijt, zoals gij gezalig zijt, wandelt al zo. Als, hoe dan? Als een goddeloze. Niet in de uitleving, maar in de inleving. En alles wat je meer bent, dat is echt goddeloos. Wandelt gij al zo. Zo gij aangenomen zijt als een goddeloze. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Letterlijk. Dat is letterlijk zo. En ook geestelijk. Niet als een mens die zijn best gedaan heeft. Niet als een mens die erom gebeden heeft. Niet als een mens die God gezocht heeft. Niet als een mens die er reformatorisch uitziet. Maar als een goddeloze. Dus als één die rijp is voor de verdoemenis. Ja. Zo redt de Heer zijn volk. En geliefde, dat is zo ruimzalig worden. Dat is geen krappe zaligheid meer hoor. Want als God nog een moordenaar een kruis zalig kan maken, dan moet dat wel een ontzettend ruim evangelie zijn. Maar weet je waar het op vast zit? Dat een mens niet wil wezen wat hij is. Daar zit nou op vast. Een mens wil geen gevleesde duivel zijn. Maar meer zijn we niet hoor. Meer ben je echt niet hoor. Als een gevleesde duivel. God zoekt gevleesde duivels. Die hem naar troon en kroon gestoten hebben. En al dat reformatorische mensen, dat zal God verbranden. In onze dagen, want christelijk is niet meer christelijk genoeg. We hebben er een nieuwe naam voor verzonnen. Reformatorisch. Maar dat is de christelijke maffia. Want daar wordt de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. Onder de vlag van het reformatorisch. En dan heb je ook geen besef wie God is. Want God prikt overal doorheen. God die ziet alle bewegingen en voorbewegingen van je gedachten, van je hart. Hij weet van verre je gedachten. En het is aan alles van eeuwigheid bekend. Voor God kun je niks verbergen. Een mens, als hij nou alles is in het licht, wil mooi wedergeboren voor zijn, maar als hij nou alles is in het licht mag zien van het welbehagen des Vaders en van die grondslag die Christus gelegd heeft voor de zaligheid die zelf is. Nou, dan zeg je, wat is de mens geworden? Enkel niet een ijdelheid. En jij zou wel eens leren kennen, geliefde. Dat is niet een ijdelheid. Al je bewegingen ijdel. Het is allemaal ijdelheid onder de zon. Heb je nog plannen? Allemaal ijdele plannen. Salomo had het allemaal onderzocht. Hij zegt, is aan, hij had grote vijvers aangelegd bij zijn paleis. Hij had de trappen, had hij allemaal met goud bekleed. Hè. Alles heerlijk, prachtig. Hij zegt, maar ik ben erachter gekomen dat het allemaal ijdelheid is. Want de mens die gaat, er is een beeld daarheen. Het is alles ijdelheid. Maar als je nou in Christus bevonden mag worden, geliefde. En dan ga je die dingen inzien. Bij God vandaan inzien. Want het geloof ziet zoals God de dingen ziet. Met mate, hè. Want we zullen nooit de kennis Gods ontvangen zoals Christus die heeft ontvangen. Ook al is een borg een middelaarschap. Een mens wordt nog geen God, hoor. Nooit. Maar geliefde, heb je nou wel eens bij God vandaan de dingen gezien? Heb je jezelf wel eens leren zien zoals God je ziet? Ik stel u één vraag. Hoe denkt God over u? Hoe denkt God over u? Wij keren het altijd om. Hoe denkt de mens over God? Ja, dat is niet van belang. Dat is vers 2. Vers 1 is, hoe denkt God over u? Nou, dat kun je in Gods woord lezen. Hoe God over de mens denkt. Er is geen verzinning, nog wetenschap bij de mens, geliefde. Zoek het alles in Christus. Hij is ons geschonken tot wijsheid. Nou, dan hoef ik toch geen verstand meer te hebben. Dat heb ik al verloren in het paradijs, mensen. En mensen met die zogenaamde beroep op de zogenaamde... Ja, maar een mens heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Wat? Er is al ten dode verzondigd in het paradijs. Gods volk leeft op de verantwoordelijkheid van Christus. Met al de struikelingen. Met al de bewegingen, met al de gedachten. Petrus die wou ook nog wel een visie vangen voor de Heer Jezus. En toen kwam hij aan het strand... Toen zegt de Heer Jezus, hebt gij niets om te eten? Nee, zeggen ze, want ze hadden niks gevangen. Nou, de mooie vissers zeiden, moet je niks gevangen hebben. Daar heb je Gods volk. Daar heb je nou de heiligmaking. Want toen kwamen ze op strand en toen zagen ze daar een kolenvuur met allemaal vissen erop. Daar heb je het. Daar heb je het. Dat is nou werkelijke heiligmaking. Ja, daar hou je niet van. Hè. Dan kom je op het kolenvuur van heiligmaking. Kun je alleen maar gebakken en gebraaien worden. Ja, ze zeggen, maar daar hou ik niet van. Nee, dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar zo doet God het met zijn kerk. En ook in zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Het ziet ook op de voorzienigheid. Hij zal in alles voorzien. Voedsel, deksel, gemeenschap. Hij zal in alles voorzien. Want hij weet wat zijn kinderen behoeven. Ja. Kijk, we kunnen dat niet eens indenken, hè, wat het voor een heilige Christus geweest is om de toorn Gods over de last, vanwege de last der zonde te dragen. Hij roept het uit in Gethsemane, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zo zwaar was die last, dat die zweetdroppelen zweten van bloed. Als je wil weten wat de zonden teweeg gebracht hebben, mooi naar Gethsemane, dan mooi naar Golgotha. En daar klinkt het ik voor u, waar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar Gods volk kent hiervan maar een speldeprik, joh. Maar Christus kende het ten volle wat die toorn Gods over de zonde betreft. Hij heeft de beker van Gods toren tot op de bodem geledigd. Maar hij moest dan ook verzocht worden van de duivel. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde en geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Ja. En dan staat er dat de verzoeker tot hem gekomen was. De verzoeker, de duivel. En hij zegt, indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen brood worden. Want de duivel die wist goed dat hij 40 dagen en 40 nachten gevacht had. Dat de Heere Jezus honger had. En als Gods volk niet in de gelijke situatie, want dat redt de mens geen eens, mensen. Maar als Gods volk in een noodsituatie verkeert, dan komt de duivel er ook bij. De duivel slaapt nooit. En dan stelt de duivel hier de goddelijke, het goddelijke zoonschap van Christus ter discussie. Hij zegt niet, gij zijt Gods zoon. Hij zegt, indien gij Gods zoon zijt. Voel je de verzoeking? Als je nou een kind van God bent, dan zou je dit of dat. De duivel komt nooit en zegt, ja, je bent een kind van God en dat. Nee. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. En de duivel die stelt hier het goddelijke zoonschap van Christus ter discussie om hem tot zonde te verleiden door de stenen te zeggen dat zij broden zouden worden. Nou, de Heer Jezus had dat kunnen doen. Daar was hij toen machtig. Als God uit het stof der aarde mensen kan scheppen, dan kan hij ook uit stenen broden maken. Maar de duivel die wist blijkbaar dat Christus honger had. En als wij in de woestijn verkeren in honger en kommer, dan zouden wij op het aanbod van de duivel zijn ingegaan. Als we die macht gehad zouden hebben. Maar weet je met welk argument, want er wordt in onze dagen ook zo vreselijk godsdienstig ingekleed. Hè? Met het argument dat het, dat het niet verkeerd is om brood te begeren. Ik las eens een boekje van een vooraanstand man in de gereformeerde gemeente. En die had een kinderboekje geschreven. En hij zegt, al die kwade begeerten, dat is allemaal tegen het gebod. Hij zegt, niet de goede begeerte, zegt hij, niet de goede begeerte. Hij zegt, je mag wel brood begeren. Nou, ik zeg, dan heb je toch geen zicht wat de wet is. Dan heb je daar totaal geen zicht op. Dan heb je nooit de dodelijke bediening van de wet ondervonden. Want de wet zegt, gij zult niet begeren. Die stelt alles onder de vloek. Ook die zogenaamde goede begeertes. Gij zult niet naar brood begeren, want je hebt het verzondigd. Maar als je daar onder gesteld wordt, geliefde, dan wordt alles zonde. Alles. En als je nog maar één goede gedachte van jezelf of wat anders hebt, dan weet je niet wat de wet is. Dan heb je daar absoluut niks van ondervonden. Want de wet stelt alles onder de vloek, alles en iedereen. En met die verzoeking kwam de duivel tot Christus, opdat hij dat goddelijke gebod zou overtreden. Gij zult niet begeren. Maar geliefde, wat, en dat zegt Paulus ook, hij zegt, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dus daar heb je het, hè. Velen leren, ja, je leert pas je ontdekking door het evangelie, maar dat is niet waar, hoor. Dat is ook een leugenleer. Door de wet is de kennis de zonde. Je wordt nooit ten koste van de wet zalig. Nooit. Nooit. Je leert nooit ten koste van de wet het evangelie kennen. Dat bestaat niet. Dan heb je een vals evangelie. Ik hoorde wel eens mensen zeggen, ja, die dominee die preekt meer het evangelie. Zegt ten koste van de wet. Maar dat is geen evangelie. Dat klinkt wel allemaal aangenaam, geliefde. Hè? Maar een mens die wordt gesteld voor God in dat goddelijke gericht. En dan moet er een borg zijn. En voor de mens van nature zijn alle begeerten zonde. Hè? Ook de begeerte naar brood. Want de wet zegt, gij zult niet begeren. Ja, ik voel wel dat heel de griffen met een gezinte stijl overeind staat. Want dat de mens van nature alleen bij brood leeft. Hè? Dat kunnen we duidelijk in het woord lezen. Maar de Heer Jezus zegt tegen de duivel, de mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord. Wat uit de mond Gods uitgaat. En sinds onze val in Adam begeren wij niet meer hetgeen uit Gods mond uitgaat. Want toen in het paradijs, hè, de woorden die uit Gods mond uitgingen, daar leefden we van. Daar leefden we bij. We kenden de Heere door het ruisen van de bomen. Hij sprak dagelijks tot de mens. En daar leefden we van. Van de woorden Gods. En dat brood, dat kregen we er maar bij. Kijk, toen de Heer Jezus zat aan die put bij die Samaritaanse vrouw aan de Jacobsbron, toen had hij ook honger. En toen moesten de discipelen moesten brood gaan halen in de stad. En toen kwamen ze terug en toen had de Heer Jezus die Samaritaanse hoer tot bekering gebracht. En toen zeggen ze, ja maar, we hebben hier eten. Maar toen zei de Heer Jezus, hij zegt, ik heb geen honger meer. Zegt hij, want mijn spijze is te doen de wil van mijn hemelse vader. Dat was zijn spijze. Is dat ook je spijze geworden, geliefde? Smakelijke spijze. Maar sinds onze val in Adam begeren wij niet meer hetgeen uit de mond Gods uitgaat. We leven niet meer bij en door het woord van nature. Je kunt 80 jaar een kerkbank verslijten, geliefde. Maar als je niet wedergeboren bent, als je niet een nieuw schepsel in Christus geworden bent, dan leef je niet bij het woord. Dan leef je niet door het woord. Maar op grond van je eigen verdorven ingevingen en gedachten, woorden en werken. Dan ga je bij vlees en bloed te raden. Dan ga je bij je woorden en werken te raden. Dan ga je bij vlees en bloed te raden. Maar geliefde, vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Ook niet na ontvangen genade. Vlees wordt nooit bekeerd. Nooit bekeerd. Daarom moet een mens sterven. Moet dat vlees afleggen. Dat lichaam der zonde. Want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En deze staan elkander tegen. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Vlees wordt nooit bekeerd. Want wie steunt op s'mans benen. Die wil God geen hulp en heil verlenen. Nee. Dat moet je zelf maar uitzoeken. Maar wie op hem vertrouwt. Op hem alleen. Die ziet zich omringd met zijn weldadigheid. We zullen er eerst van zingen. We zullen er eerst van zingen. En van die 18e psalm. En daarvan het 14e zangvers. Psalm 18, het 14e zangvers. Zo leeft de Heer. Mijn rotsteen zij geprezen, de God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen. Die God die mij volkomen wraak verschaft en volk op volk mij onderwerpt en straft. En wat er verder volgt uit dat 14e vers van Psalm 18.
Thank you.
Zich niet aan God toe. Tenzij Christus zich aan de mens heeft geopenbaard en toevertrouwd. We zeggen het wel eens, er wordt wel eens makkelijk gezegd, ja, je moet je eigen God toevertrouwen. Nou, maar eer dat de mens dat gaat doen, dan is die een verloren, komt hij als een verloren mens openbaar. Want dan is er ook geen andere weg. Anders zal een mens altijd een andere weg zoeken. Wij zoeken altijd een andere poort dan de enge poort. En als alleen de wet zou drijven, geliefden, dan zouden we nooit in die vrijstad aankomen. Zou Gods volk nooit die vrijstad vinden. Nooit die enge poort vinden. Als daar niet bij komt, de trekkende liefde des vaders, waar hij zijn volk zal voeren met smeking en geween. Want de wet drijft, de wet die drijf je niet naar Christus, hoor. Dat zeggen er wel velen en dat wordt ook wel velen geleerd. De wet is een tuchtmeester tot Christus, maar daar wordt de wet der zeden niet mee bedoeld. Er wordt de wet die de vloeken afkondigen op de berg Sinaï niet mee bedoeld. Daar wordt de ceremoniële wet mee bedoeld. Dat was een tuchtmeester tot Christus, want daarin waren alle schaduwen. Dat was een schaduwendienst die heen wees naar Christus. Dat was een tuchtmeester. Dat was een. Dat was een. Ja, toen moest alle gerechtigheid vervuld worden door de werken, door offers, door dierenoffers. Hè, noem maar op. Alles een heenwijzing, alles een afbeelding. Wat Christus in werkelijkheid zou wezen. Hè, voor zijn volk tot verzoening des volks. Dat was de tuchtmeester. En daar waren de Joden in onder bewaring gesteld, totdat het geloof gekomen zou zijn, totdat Christus gekomen zou zijn. Ja. Maar de Heer had er ook, die ceremoniële wet had hij ingesteld, en er waren ook waren gelovigen onder, maar die moesten wel die wet vervullen. Die moesten wel die schaduwdienst vervullen. En dat is in Christus volbracht. Dat is in Christus volbracht. Toen Christus het uitriep, het is volbracht, is dat voorhangsel, de stempels, gescheurd, van boven naar beneden. Toen was het geloof gekomen, alleen het geloof. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus als ik zeg, wie op hem vertrouwt, die ziet zich omringd door Gods weldadigheden, maar daar gaat wat aan vooraf, geliefden. Dan wordt de mens eerst ontmanteld van alle eigen gerechtigheid. En van nature geloven we de leugen en houden we de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En dat kan ik op een hele vrome manier doen. Van nature leeft elk mens in een droomwereld. We leven als in een beeld erheen. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn Gods woorden. En je kunt er met geen mens over de, je kunt bijna met geen mens meer over de realiteit van het leven spreken. Want tenzij dat die mens in zijn nood en ellende verkeert. Net zoals de Emmausgangers. Die mensen die konden met elkaar praten, want ze hadden beide dezelfde weg. Ze gingen beide, reisden ze naar Emmaus. Dat betekent vlek duisternis. Met de eeuwige nacht. Maar voor Gods volk geldt, als gij in duisternis zijt gezeten en geen licht hebt, dat gij betrouwen zult op de namen des Heeren en steunen op je God. Ja, zonder God en zonder hoop in deze wereld, dat is van nature ons aller beeld. Dan gaan we, en dan gaat voor de mens. Als het gordijn van de werkelijkheid pas open, als je ogen geopend worden in geestelijk opzicht. Want van nature leven we achter dat gordijn in de duisternis. Maar dan ziet hij als zijn aangeboren aangezicht, als in een spiegel. Dan ziet hij zichzelf in het licht van Gods heiligheid. We hebben het opgezongen. En dan moet de mens vergaan
Want als die zichzelf ziet in het licht van Gods heiligheid, zoals de Israëlieten de Heere aanschouwden, als het ware, bij die berg Sinaï, met donder en bliksem. Toen vielen ze achterover, toen vielen ze, toen schrikten ze daarvan terug. En toen zeiden ze tot Mozes, spreek gij voor ons tot God, want wij kunnen niet bestaan voor zijn heilige toren. Dan ziet de mens zichzelf in het licht van Gods heiligheid. En dan moet de mens vergaan. En dat is de werkelijkheid van de zondeval. En als je daar geen kennis van hebt, geliefde, aan die ware ontdekking, dan fluit je overal overheen. Stap je overal overheen met 7 mijl later. Dan weet je niet in welke helle situatie je feitelijk verkeert. Want de mens leeft in een droomwereld. En als je dat niet gelooft, dat gelooft al Gods volk omdat ze zich... Omdat ze de eertijds, Paulus spreekt vaak van zijn eertijds. Eertijds, zegt hij, leefde ik in een droomwereld. Zonder de wet, toen leefde ik zonder de wet. In een droomwereld. Toen deed ik alles, toen leefde ik als een stikte fariseer. En toen was er voor God niks van waar. In een droomwereld. Dan ken je God niet en dan gevoel je geen smart over je aangeboren en daadwerkelijke zonde. Dan leef je in een droomwereld. Nou, Christus werd door de duivel verzocht en terwijl Christus geen enkele aanleiding gegeven had om verzocht te worden. Want Christus leefde niet in een droomwereld, maar in de realiteit van het leven. In de realiteit van onze val. Bij Christus was er geen enkele reden om hem te verzoeken, want hij had daar geen enkele aanleiding voor gegeven. Want hij was zonder zonde. Hij is wel de broeder in alles gelijk geworden, maar uitgenomen de zonde. Christus, ik heb het al gezegd, was zwak naar het lichaam zoals wij zwak kunnen zijn. Hij wist wat honger en dorst was. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt, ziek gemaakt. En toch was hij in dat alles zonder zonde. Zonder de minste kiem van zonde te kennen. De zonde was Christus geheel vreemd. En toch hebt hij de ganse toren Gods vanwege de zonde gedragen. Als een mens overtreedt en hij moet straf ondergaan, dan hebt hij daar een oorzaak voor. Dan zeg je, ja, dat is eigen schuld. Maar nou rekende God Christus als de schuldige. Dat de mens gevallen was. Heb God hem toegerekend. We hebben wel eens over nagedacht, geliefd. Ja, dat... Dan schieten alle gedachten tekort. Kan alleen maar ingeleefd worden. Als je zelf daar is, net als die moorman, als een doodschuldige zondaar ter helle reist. Die man die leefde in, ik heb God op het hoogst misdaan. En hij las de profeet Jesaja, dan las hij zijn eigen oordelen. De Heer had hem krank gemaakt, had hem verbrijzeld. En zo reisde die moorman naar huis. Naar zijn eigen plaats. En toen kwam Filippus, de Heer. En de Heer zegt daar dat is een uitverkoren vat. En daar moet je heen. Om een naam te dragen in Moorman, in Moorland. Zo bekeert de Heer al zijn volk. Net als Paulus op weg naar Damascus, de omstandigheden kunnen verschillen. Maar het is enerlei weg en enerlei gang, dat leert Gods woord. En dan zeggen ze, ja, de ene krijgt een lievere weg als de andere, maar mensen. Zonder de ontdekking wie een mens van God geworden is in het paradijs. En zonder je totale verloren staat in te leven, is er geen zaligheid. Dat is geen voorwaarde. Maar het is de huidige situatie waarin we verkeren. Daar hoef je niet meer aan te voldoen, want er is al aan voldaan. We hebben al aan die zondeval voldaan. Ja, kijk, een mens hoeft niet te voelen dat hij een zondaar is. Wel, in het kader van zalig worden, dat wel. Maar een mens hoeft niet te voelen dat hij een zondaar is om het feit te bevestigen dat het zo is. Want dat feit is er al. Het feit dat we gevallen zondaars zijn, dat is een feit. Dat kan je niet ongedaan maken met een gevoel of met een gedachte of met een bevinding. Dat is een feit. Maar de zonde was Christus geheel vreemd, geliefde. Hij kende geen zonde, omdat hij die niet had. Hij was onschuldig in alles. Eerlijk in alles. Oprecht in alles. Betrouwbaar in alles. En dan komt de duivel en zegt: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen brood worden. Nou, het leek heel redelijk wat de duivel tot de hongerende Christus zei. En de duivel die komt bij de godsdienstige mensen nooit met onredelijke dingen. Daar moet je eens op letten. Hij komt altijd in het verlengde van je gedachtenpatroon. De duivel komt bij de godsdienstige mens. Hij verleidt de godsdienst met redelijke bijbelse dingen. Met die altijd Gods woord in de mond. De duivel die verleidt de godsdienstige mens altijd met een opengeslagen bijbel. Want de duivel die kent de bijbel uit zijn hoofd. Dat is de beste theoloog. Op Christus na. Want hij is de vader der leugen. Hij kent de bijbel uit zijn hoofd tot zijn verdoemenis. En hij verleidt de jongeren op jongere avonden met het evangelie dat aansluit bij het vrome vlees. Je laat één keer een hartkraai horen en dan zegt de duivel: nou ben je bekeerd, want die schreeuw om leven heb je niet van jezelf. Een dood mens is niet zoekende, maar jij bent een zoekende ziel. En in het woord staat: wie zoekt zal vinden en wie klopt die zal opengedaan worden. Daar heb je nou de verleiding van de duivel. Hij zegt: zie je wel, het is allemaal bijbels hoor, wat ik je zeg. Je bent op de goede weg. En aan het einde van de weg zal God je genadig ontvangen. Mijn geliefde, de duivel is de meesterverleider, vooral op het erf der kerk. En als je daar ogen voor gekregen hebt, dan ga je dat zien. En dan ga je dat zien. En dan wordt dat een last. Dan wordt dat een last. Toen Elisa bij die stad Samaria verkeerde, toen zag hij daar die grote engelenschaar. De Syrische legers hadden de stad omsingeld. En die jongen die bij hem was, die zag dat niet. Die denkt: het is nou een verloren zaak. Nou een verloren zaak hoor. Maar toen bad Elisa en dan zegt die Heere: open die ogen van die jongen eens. En toen zag die jongen het ook. En zo is het met alles, geliefd. Als je nou geestelijke ogen, die oren gekregen hebt, die horen wat de geest tot de gemeente zegt, anders hoor ik het niet. Anders hoor ik het echt niet. Dan zeg je: nou, die preek die klonk nog wel rechtzinnig en noem maar op. Maar je hoort feitelijk niet wat de geest tot de gemeente zegt. De mooie oren voor ontvangen hebben. De mooie verlichte ogen des verstands ontvangen hebben. Dan ga je opmerken. Dan ga je opmerken wat de geest tot de gemeente te zeggen hebt. En anders word je beziggehouden door de duivel, de meesterverleider. En van de duivel mag je rustig naar de kerk. Oh ja. Dan mag je zitten daar als een ernstig luisterende en zoekende ziel. Oh ja. Dat mag allemaal van de duivel. En zolang je maar niet verder komt. Hè, namelijk dat je niet alleen bij brood zal leven. Maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Nou, dan komt de duivel overeind. Dan komt hij in actie. En dan begint hij zijn vurige pijlen af te schieten. Eerst vrome pijlen. En dan probeert hij het eerst nog te sussen. Hè. Als hij daar enigszins ontwaakt, dan probeert hij dat te sussen. Allemaal met bijbeltekst hoor. Je moet niet denken dat de duivel bij godsdienstig mens met wereldse verzoekingen komt. Nou, daar houdt hij die verloren zoon mee bezig. Hè? Ja. Maar met een godsdienstig vroom mens, die rijke jongeling, die kende de verzoeking van de duivel niet. Tenminste, wereldse verzoekingen. Die jongen die was betoverd, godsdienstig betoverd door de duivel. Hij had al die geboden gedaan en de duivel die klopte hem elke dag op zijn schouders. Ja, de Heer die klopte hem niet op zijn schouders. Die zei maar één ding: verkoop alles wat je hebt, al die godsdienst. Ja, maar hij zegt: daar heb ik heel mijn leven mijn best voor gedaan. Dus de duivel die doet het eerst op een hele vrome manier. Hij zegt: zo'n ernstige jongen als jij bent, of zo'n ernstig meisje als jij bent. die zal God heus niet voorbij gaan. En dan geeft de duivel zo'n ziel een godsdienstige schouderklopjes, hè, totdat die ziel weer in slaap valt. En dan heeft de sterk gewapende zijn zin. Maar als die ziel dan weer ontwaakt door de ontdekkende werking van de wet, en dan bedoel ik hier niet de wedergeboorte, maar de ontwaking door de wet, die gaat in de wedergeboorte vooraf. De ontwaking der wet. Hè. Kaan die had een ontwaking, die had ook zo'n soort ontwaking. Hij zegt, mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven worden. En dat meende hij echt hoor. Maar hij wist maar één ding, hoe groot zijn zonden en ellende waren. Meer wist hij niet. Dat was eeuwig tekort. Hij vertrad het bloed van Christus. En als zo'n ziel dan weer ontwaakt door de ontdekkende werking van de wet, dan is de duivel er als de kippen bij om zo'n ziel te vertellen dat die ziel met de ontdekking die hij heeft zich verder geen zorgen hoeft te maken. Want de duivel is een meester om ontdekte zielen in te zegenen als zijnde op de weg der zaligheid. Zo is dat ook massaal in de kerken wordt gepreekt vanaf de reformatorische kansels. Als je maar enige ontdekking hebt, hè? Als je nou een zoekende ziel, dat is het begin, zeggen ze. Ja. En de duivel die moet het wel heel erg naar zijn zin hebben in de huidige kerken, want daar worden de zielen bedrogen voor de eeuwigheid. En dan spreek ik generaal. Ik zeg niet overal. Maar de duivel is een meester in het kweken van rijke jongelingen. Want rijke jongelingen doen heel veel aan godsdienst. Heel veel. Terwijl zij geheel onder de macht van de duivel verkeren. En waarom is Christus verzocht geworden, denk ik? Want zo vindt hij ook zijn volk, geheel onder de macht van de duivel. En nou is Christus borgtochtelijk verzocht geworden, opdat degene die in die verzoeking verkeren en die daarin gevallen zijn, om die te hulp te komen, niet als een hulppie, nee, maar als redder, als zaligmaker, om zijn volk te zalig te maken van de zonde, om hen te verlossen van de heerschappij des duivels. En om hem te brengen onder de macht van koning Jezus. En we zien het ook, geliefde, bij de oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die zat elke zondag voor in de kerk. En het was door de weeks, was het elke dag een nette, oppassende jongen. Hij was het gebod zijns vaders nooit ongehoorzaam geweest. Maar toen zijn jongere broer uit de banden des duivels gered was geworden en op dat feestmaal onthaald werd, hè, toen die door de vader omhelst was geworden, toen berstte er een adder van vijandschap uit het hart van die oudste zoon. En toen bleek hij een rijke jongeling die uit pure vijandschap zich tegen de ontferming van zijn vader over zijn verloren broeder heftig verzette. Hij verzette zich heftig daartegen. En hij deed geen stap in het huis waar het feestmaal was aangericht. Hij wenste zijn broeder niet te verwelkomen, want hij was altijd een oppassende jongen geweest. En zijn broeder die had al zijn goed met hoeren en tollenaren had hij doorgebracht, had hij alles verkwanseld. En dan wordt voor die jongen een feestmaal aangericht. Hij zegt tegen zijn vader, hij zegt, als zo'n beest in de hemel komt, dan wil ik er niet wezen. Voel je de vijandschap? Maar die vader zegt, en deze mijn zoon was dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Maar dan wilde die oudste zoon niet in delen. Hij wilde niet dat Christus koning over hem was. En de vijandschap tegen vrije genade, geliefde, die komt pas goed openbaar als vrije genade verheerlijkt wordt bij degene die alles verzondigd hebben. In de ogen der braven. Dus als genade verheerlijkt wordt bij de slechtste, ja, dan keert de kerk je de rug toe. Echt waar. Want er is nog steeds geen plaats voor het levende kind in de kerkelijke herberg. En als je meent daar een plaats te vinden, zo is de Heer Jezus de kerk uitgeworpen.
buiten de legerplaats geworpen. U zegt, is het dan overal hetzelfde? Nou, dat leert Gods woord, is overal hetzelfde. De Heer Jezus moest veel van ouderlingen en schriftgeleerden verworpen worden. En waar de meester, daar zijn zijn volgelingen. Ga dan uit buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Maar de mens zoekt het in het godsdienstige Jeruzalem. Daar waar het offer geslacht wordt. Op het altaar. Waar Simon van Cyrene. Maar Simon heeft nooit door de poorten van Jeruzalem getreden. Want hem werd het kruis opgelegd. Hij was uitverkoren om het kruis achter de Heer Jezus aan te dragen. Tot zijn eeuwige zaligheid. Wat wil je nou? Wat wil je nou? Vroom leven. Je best doen. Eer en aanzien hebben. Of achter de Heer Jezus aan zijn smaadheid dragen. Wat wil je nou? En toen daar die Moorma zat op die wagen. En zijn oordeel las in de Jesaja 53. Toen werd Filippus daartoe gezonden. En hij verkondigde hem terstond Jezus. Die Jezus werd hem geopenbaard uit datzelfde Bijbelboek dat hij om onze zonde de krankheid gedragen had, de smarten gedragen had, een worm en geen man geweest was. En toen werd die moorman in het oordeel Christus geopenbaard. Maar geliefde, de duivel die houdt er velen, Hij ben sterk, dat is de sterk gewapende wordt hij genoemd en hij ben hof en houdt er velen daar. En zo niet ons allen daar in die sterk gewapende hof houdt hij ze al zijn onderdanen in rust. Het is alles rust, het straalt allemaal rust en vrede. En dan komt dat de mens van natuur in een droomwereld verkeert en de realiteit van het leven niet ziet, de realiteit van de eeuwigheid niet onder ogen ziet. En dan lijkt alles in rust en vrede, maar het is een valse vrede. Want de duivel die heeft ook een hekel aan oorlog. Hij houdt al de zijnen in rust, staat er. Hij hield die rijke jongeling in rust. Hij hield zijn geweten gesloten. Ook bij die oudste zoon hield hij zijn geweten gesloten. Maar bij die verloren zoon, midden in zijn oordeel, werd zijn geweten ontwaakt. Ja. En dan komt de duivel erbij. Hij zegt, wil je niet een beetje zwijnenvoer eten? En dan klinkt die goddelijke voorzienigheid. En niemand gaf hem dien. Kijk, daar, is, daar, daar heb je God. Daar, daar treedt God al tussen beiden. En niemand gaf hem dien. Dan worden je de dingen onthouden waar je geen antwoord op weet. Dan kom je in raadsels te leven. Dan word je padje met doornen omtuind. Dan zeg je, hoe is het toch mogelijk? Maar kijk, toen kwam die verloren zoon tot zichzelf. En tot zichzelf gekomen zijn. Ja. Waarom? Omdat Christus was staande gebleven. Toen de duivel hem verzocht om van die stenen broden te maken. Toen werd die jongen onthouden van die zwijnendraf. Want Christus is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Daar wist de jongen nog niks van. Want hij werd pas leven toen hij door de vader werd omhelst. Toen kon hij niet verder meer. Toen viel hij dood voor zijn voeten. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En geliefde, we hopen er deze avond, als de Heer het geeft, nog op door te gaan. Want de Heer Jezus is tot 3 maal verzocht geworden. En wat een ontzaglijke rijkdom ligt hierin verklaard voor het leven der genade. En want ook deze verzoeking in de woestijn die de Heer Jezus... En dat was direct nadat Christus de Heilige Geest had ontvangen zonder mate. Direct werd hij onder de verzoeking gesteld van de duivel. Hè? Direct nam zijn borgtochtelijk lijden aanvang. Maar wat een ontzaglijke rijkdom ligt er in de verzoeking van Christus verklaard voor de zijne. Hè? Wat een ontzaglijke zaligheid, wat een ontzaglijke vastheid, wat een ontzaglijk eeuwig leven en eeuwige gerechtigheid heeft Christus verworven. Hè, door staande te blijven voor de verzoekingen des duivels. En we hopen er deze avond nog verder over na te denken. Als de Heer het geeft, zegene de Heer zijn eigen getuigenis tot roem des naams, die heerlijk is om Jezus wil alleen. Amen. Heere, gij hebt ons een ogenblik weer gesteld onder het woord, dat in alle scherpheid, in alle waarheid tot ons is gekomen, door de dwaasheid der prediking. Want wij kunnen er maar dwaas over praten, over preken, Heere. Maar gij kunt het volmaakt in ons hart leggen. Gij kunt het volmaakt toepassen, die heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En dat hij uit gaat roepen, verloren, verloren. Om door de Heer Jezus Christus, die staande gebleven is, behouden te worden. Om te vallen in het vrije van uw welbehagen. Heere, zo doe gij ook aan ons. En voor het eerst of opnieuw, want ook na ontvangen genade hebben we maar één weg, dat is van u af. Maar hij zoekt uw knechtschool naar uw wetten schond. Hij volhardt naar uw geboom te horen in Christus, omdat hij is staande gebleven. O lieve Heer Jezus Christus, beheers ons toch, beheers ons leven. Ons vooruitgaan, ons achterwaarts gaan, ons zitten en ons staan. Wees gij onze God van nabij en niet van verre. Wees gij onze vurige muur en een rots der behoudenis in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. En daarvan Psalm 42, vers 5. Psalm 42, vers 5. Zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer.
Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.